En de schriftlezing is uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 10, de versen 1 tot en met 11.
De gerechtigheid uit het geloof. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus: zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of, wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: een iegelijk die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden.
De tekst voor vanmiddag is Romeinen 10, de versen 8 en 9. Romeinen 10, vers 8 en 9... Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Namelijk, als u met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zo zult u zalig worden. Het thema is: de gerechtigheid van het geloof getuigt van genade. Twee gedachten. Ten eerste, het woord van het geloof is heel dichtbij gekomen. In de tweede plaats, de weg van het geloof is eenvoudig en ook helder. De gerechtigheid van het geloof getuigt van genade. Het woord van het geloof is heel dichtbij gekomen. Ten tweede, de weg van het geloof is eenvoudig en ook helder. Dus het woord van het geloof is heel dichtbij gekomen. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat u kiest, dat krijgt u. Dat geldt ook de verlossing en de zaligheid. Paulus heeft in het voorafgaande duidelijk gemaakt dat de mensen die de zaligheid willen verkrijgen door de wet te houden, geoordeeld zullen worden op basis van die gekozen weg. Dat mag nog steeds. Doe dat en leef. Maar dat loopt niet goed af. Want het is immers onmogelijk om heel de wet te houden. Om niet te zondigen met je gedachten, niet te zondigen met je woorden, niet te kort te komen met je daden. De gerechtigheid die je zelf wil verwerven, schiet te kort. Wat ook zal resulteren in eeuwige verdoemenis. Maar dat is niet nodig. Paulus voert dan in het zesde vers de gerechtigheid die uit het geloof is, sprekende in, alsof het een persoon is, de gerechtigheid van het geloof. De gerechtigheid die ik niet zelf verwerf, maar de gerechtigheid die ik door het geloof van de Heere krijg. Wat zegt die gerechtigheid uit het geloof? Wel, zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van bovenaf brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. De gerechtigheid die uit het geloof is, zegt iets anders. Wat dan? Nou, dan hebben we vers 8, maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof, het welk wij prediken. Dus Paulus gaat verder en laat dus de gerechtigheid van het geloof spreken alsof het een persoon is. Paulus spreekt nu niet van het woord van de wet, maar van het woord van het geloof. En dat woord, zegt hij, is heel dichtbij gekomen. Het water, het levende water, stroomt langs uw voeten heen door de banken. En wie dorst heeft, die nemen het water des levens om niet. Dat woord is heden dichtbij gekomen. Gerechtigheid en leven hoeven niet op een onmogelijke wijze verworven te worden door in de hemel op te klimmen of door in de afgrond neer te dalen. Ze zijn door en in het woord van het geloof. Dat Paulus en zijn medearbeiders spreken, heel dichtbij gekomen. Je kunt het aanraken. Je hoeft alleen maar het te omhelzen en te geloven. Gods weg van verlossing is klaar en is overvloedig geopenbaard. Gods woord, Gods volk wordt omringd en overweldigd door het woord van het geloof dat Paulus nu spreekt. Je mag op Gods genade aanspraak maken enkel door deze te geloven en te ontvangen in het geloof. Je hoeft het niet te veroveren, je hoeft het niet te bewerken, maar ontvangen. Zoals God bij de Sinaï neerdaalde, zo komt hij nog dichterbij in Christus in de kribbe van Bethlehem. Alleen maar door de knieën. Kus de zoon. En hem ontvangen in het geloof. Je hoeft hem niet te veroveren, je mag het ontvangen. Wat een machtig wonder. Ontvangen uit de handen van de Vader. En zovelen hem aannemen, die geeft hij de macht, de exousia, dat betekent de bevoegdheid om kinderen van God te worden. Een gemeente, daar gaat het om. Marcus 10, de kinderen tot Jezus. En dan zeggen we vaak, och, een kind, als ze mooie dingen zeggen, wat is dat wonderlijk, hè? Ja, we moeten worden als een kind, dat is waar. Het gaat veel dieper. De Heer Jezus zegt, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind. Dus niet worden als een kind alleen maar kinderlijke dingen zeggen, maar ontvangen als een kind. Wie dat niet doet, zal het koninkrijk niet binnengaan. En wat is ontvangen als een kind? Als u nog kleine kinderen hebt, weet u het. En als u kleinkinderen hebt, dan weet u het ook. Als je ze een 10 euro geeft. Het is bij mijn kleinkinderen nog nooit gebeurd dat ze zeiden: nee, opa, kunt u dat wel missen? Heeft oma dan wel brood morgen? Dat er nog nooit eentje gevraagd. Nee, wat dan? Ze kwamen met glinsterende oogjes en ze pakten het aan. Soms zei papa: dank je wel, opa, zeggen. Het hadden ze al lang gezegd met die schitterende oogjes. Ontvangen als een kind. Dit woord, zegt Paulus, dat we prediken, dat u het aanneemt. Dat u de Heere kust in Christus de geliefde. Dit is het woord van het geloof, zegt Paulus, dat wij prediken. Dit is de weg van de verlossing. Dank God, zegt de apostel. Want God heeft alles voorzien in Christus. We hoeven de verlosser niet voor te brengen. Wij hoeven niet in de hemel op te klimmen en binnen te dringen. Om hem naar beneden te brengen. We hoeven ook niet in de afgrond neer te dalen. Om hem mee naar boven te brengen. De verlosser is nabij. Hij is niet ver weg. Hij is dichtbij u. U hoeft ook niet in de afgrond neer te dalen. Hij is opgestaan uit de doden. En hoe hij alles verworven heeft, is ook niet moeilijk. Paulus zegt: wij hebben u dat gepreekt. Het evangelie is heel eenvoudig. Het woord is nabij u, zelfs in je mond en in je hart. Het woord van het geloof dat we preken, dat is het evangelie dat Paulus gepreekt heeft aan de cipier bijvoorbeeld in Filippi. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult gered worden, jij en je huis. Je hele gezin. De verlossing vraagt niks van uw kant. God heeft alles voorzien in Jezus Christus. Om zalig te worden, het zou ook niet lukken hoor. Hoeft u niet één oprechte traan te schreien. Die heeft Christus geschreid. U hoeft geen oprechte zucht te zuchten. Die heeft Christus gezucht. In de hof van Gethsemane. Alles is door hem volbracht. Hij heeft de straf gedragen. Maar niet alleen dat, hij heeft 30 jaar zijn God en Vader verheerlijkt. In een zondige wereld, hij is eerst als kind thuis. En met de vriendjes en met de buurvrouw die lasterde. Het heeft hem zo'n pijn gedaan, maar hij heeft in die weg zijn Vader verheerlijkt. En toen hij van school kwam, ging hij net als iedere jongen met zijn vader mee naar het werk, naar de bouw. Daar was een Adam in de bouw, die God nou nooit verloochend heeft, maar verheerlijkt. Hij kan het zeggen, hij kan het tegen de Heere zeggen: Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde, ook in die eerste 30 jaar. En daarna heeft hij de straf gedragen. Er hoeft geen 10 eurocent meer aan toegevoegd te worden. Het enige wat het vraagt is geloof. Enkel genade door het geloof. En dit hoofdstuk, geliefde, dat is niet zomaar een theologisch academisch debat. Het raakt een ieder van ons direct. boodschap van dit hoofdstuk is van de hoogste prioriteit. Als ik u vraag, als u vannacht gaat sterven, hoe is het dan? Waar komt u mee? Ach, geliefde, er zijn er zoveel. Luister maar naar de antwoorden. De een zegt, dominee, dat is niet eenvoudig, dat is moeilijk. Maar ik ging toch altijd graag naar de kerk en dat is toch niet zomaar, hè? Wilt u daarmee sterven? En een ander zegt, ja, ik was niet zo trouw in mijn kerkgang, maar ik heb altijd wel goed mogelijk proberen te leven. In de kerk zit een heleboel huichelaars, dominee, maar ik heb echt geprobeerd ernaar te leven. En zo kan ik doorgaan, maar wat hoor ik? Ik hoor allemaal antwoorden van wat mensen gedaan hebben. Antropocentrische antwoorden. Die voor eeuwig zullen teleurstellen. Als er iets van mij bij moet, als het mijne het fundament is, is het eeuwig verloren. Maar dan zult u de wet volmaakt moeten houden, doe dat en gij zult leven. En dan al onze gedachten alleen op God geconcentreerd en tot heil van de naaste. Geen enkel egoïsme. Maar de gerechtigheid die van het geloof is, die getuigt van genade. De tweede gedachte, de weg van het geloof is eenvoudig en helder. Paulus gaat in vers 9 de oplossing geven. Paulus vertelt dat God het ontkomen van zijn toorn eenvoudig heeft gemaakt. Hij schrijft in vers 9... Als u met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zo zult u zalig worden. Paulus gaat kort en krachtig weergeven. De inhoud van het woord dergt van het geloof, dat hij en zijn medewerkers, de andere apostelen, verkondigen. En let erop, dat is heel eenvoudig, dan gaat het om wat God gedaan heeft. En wat is nou het geloof? Het is het aanvaarden en aannemen in de volste zin van het woord allereerst dat Jezus de Kyrios is. En dat is dat hij Yahweh is, dat hij God is, dat Jezus de schepper is en dat Jezus de regeerder is van het universum. En in de tweede plaats aanvaarden en aannemen dat God door hem de vloek heeft afgewend. De vloek die de zonde in de wereld gebracht heeft. En door dit evangelie zijn de gerechtigheid die God schenkt en het leven dat hij daarmee schenkt, gemakkelijk te verkrijgen. Het enige antwoord dat het evangelie eist is de belijdenis met het mond en een oprechte overtuiging van het hart van deze fundamentele waarheden. De belijdenis met de mond is dat Jezus is Kyrios. Jezus is Yahweh. Het is Jezus identificeren met de Heere, de God van Israël, die de wereld geschapen heeft en onderhoudt. Dat is het kern. En dat Jezus Yahweh is, is niet door Paulus bedacht. Vader heeft het geroepen bij zijn doop in de Jordaan. Deze is mijn geliefde zoon, in welke al mijn welbehagen is, hoort hem. En Petrus beleidt het bij de wonderbare visvangst. Deze is de Zoon van God. En Thomas, als zijn ogen open zijn, belijdt hij mijn Here en mijn God. En die belijdenis gaat dwars tegen de tijdgeest in. Maar ook tegen de politieke macht. Omdat sinds keizer Augustus de keizer zichzelf presenteert als Kyrios, als Here, als goddelijk. En dat belijden, dat is niet zomaar erkennen. Er staat in het Grieks het woord homologio. Dat zijn twee woorden die aan elkaar geplakt zijn. Homoios, dat betekent hetzelfde, en lego. Homologio betekent hetzelfde zeggen. Dat betekent allereerst dus dat u luistert en dat u amen zegt. Dat u hetzelfde zegt als de Heere zegt. Amen. Maar ook hetzelfde zegt als allen die voor ons zijn ingegaan in de heerlijkheid van de Heere. Hetzelfde zeggen als de andere gelovigen. Het gaat dus niet om het zeggen als je maar bepaalde dingen zegt. Maar om dat hartelijk instemmen. Amen zeggen. Op wat verkondigd wordt en wat geloofd wordt. En wat ons redt, geliefden, is niet van dat ik mijn leven veranderd heb. Domer, het is zo anders geworden. Als ik in de spiegel kijk, ik ben een heel ander mens geworden. Dat redt mij niet. Nee, als u met uw mond de Heer Jezus beleidt. Het gaat om het beleiden van Jezus. En laat, als ik dat zeg, laat ons beleiden van Jezus. Nee, laat ons beleiden niet het accent vormen, maar ons beleiden van Jezus. Die persoon die we beleiden. Onze hele positie hangt af van deze ene persoon. En wat hij gedaan heeft. De apostelen gaan niet de wereld in om overal te verkondigen wat zij ervaren hebben. Integendeel, zij verkondigen Jezus en zijn opstanding. En die overtuiging is tegelijk verbonden met het oprechte geloof dat God, en wij zijn daar getuigen van geweest, hij heeft zich aan ons gebaard. Maar geopenbaard, maar niemand was erbij. God heeft hem uit de doden opgewekt. Het gaat niet zomaar om toegeven, het onmogelijk is gebeurd. Maar om de overtuiging dat met de opwekking van Christus alle dingen een keer hebben gekregen. God is begonnen in de opwekking van Christus. Om de gevolgen van onze zondeval ongedaan te maken. Alles heeft in hem een keer gevonden. En hij is begonnen de wereld te herscheppen. De belijdenis van Jezus als Heere over het universum. Die soeverein is over het universum. En de overwinnaar is over de zonde en de dood. Door zijn eigen opstanding uit de doden. Dat leidt tot verlossing. En Paulus bedoelt met de verlossing hier. Wat hij al geschreven heeft in Romeinen 5 vers 9. De verlossing van de toorn. Van de toorn van God. En van die toorn heeft hij in Romeinen 1 vers 18 gezegd dat God al begonnen is met het openbaren van die toorn. En dat zijn rechtvaardig oordeel zal zijn in de uitstorting tot een climax. Zoals Paulus geschreven heeft in Romeinen 2 vers 16. Op de dag wanneer de Heer de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus. Overeenkomstig mijn evangelie. Het gaat nog steeds, geliefden, zoals Paulus de mens in zijn tijd onderwezen heeft. Wij worden gered van de toorn van God niet door iets te doen, maar door aan te nemen wat God gedaan heeft. Wat hij al gedaan heeft in Jezus Christus. En door onszelf en amen te zeggen met de anderen die deze genadegaven van God ontvangen en beleden hebben. En dat samen hetzelfde zeggen. Het is door u alleen. En dat het accent hier ligt op het beleiden van de opstanding van Christus is niet om die opstanding los te maken van zijn dood. Zoals Calvijn geregeld uitlegt. De opstanding wordt met name vermeld. Waarom? Omdat deze getuigt van de werkzaamheid en van de vrucht van zijn dood. Het sterven leidt tot de opstanding. En de opstanding maakt het sterven effectief. Dat is werkelijk een vitale belijdenis. God heeft hem opgewekt uit de doden. En ondanks dat gebeurt, wat eigenlijk onmogelijk is, namelijk dat mensen die zichzelf christen noemen, tegelijk zeggen dat zij niet kunnen geloven in de lichamelijke opstanding van Jezus. Die mensen waren er ook in de vroege kerk. Het antwoord van de apostel is helder. Als Christus niet is opgestaan, mensen, laten we nog een kop koffie drinken, naar huis gaan en de tent sluiten. Dan kan hier wel een appartementencomplex gebouwd worden. Maar nu, Christus is opgewekt en zijn opwekking verkondigt dat hij de Here is en de eeuwige Zoon van God. En wie dat niet gelooft, is uit God niet. Het evangelie is dichtbij ons. Want het vraagt alleen wat ons eigen hart en onze eigen mond kunnen doen. En als wij antwoorden, als we amen zeggen, als we hetzelfde zeggen, brengt dat ons dicht bij de redding van God. Wij zullen gered worden. We zullen delen in de uiteindelijke redding. De volkomen redding. Waarvan de openbaring getuigt. Weet u wat dit laat zien? Dat er een speciaal iets is wat een christen tot christen maakt. Dat is geen vaag algemeen iets. Ik ga wel eens naar de kerk, ik ben gedoopt. Het is ook niet een vaag idee en een mening over het leven. Op dit punt dwalen velen. Er zijn velen die tegenwoordig die beweren je kunt delen in Christus zonder dat je weet wat het geloof leert. Ieder die een beetje serieus nadenkt over het leven is een christen. Je hoeft niet eens meer het apostolicum en de 12 artikelen te geloven. Er zijn er ook die zeggen, je ervaring maakt je tot christen. En dan gaat het om het ervaren van iets wat me aanspreekt. In het diepst van mijn bestaan. En dat maakt dat ik nadenk over het leven. En er is geen objectieve waarheid. Het christelijk geloof heeft een heel uniek DNA en heeft een hele concrete inhoud. En wat is die inhoud nou als u met uw mond beleidt de Heer Jezus en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zo zult u zalig worden. Het gaat om Jezus, gemeente. Een heel concrete mens. In onze geschiedenis. Op onze aarde. Het evangelie, het christelijk geloof gaat heel concreet over hem. Over zijn persoon, over wie hij is. En wat er met hem gebeurd is. En de betekenis van wat hij gedaan heeft. Hij is op essentiële wijze de kern van het christelijk geloof. Zonder Jezus Christus is er geen geloof. En niemand kan een ander fundament leggen dan er is gelegd, namelijk Jezus Christus. En dan onderstreept Paulus in die uitspraak twee dingen. Al is Jezus, is Yahweh. En punt 2, God heeft hem uit de doden opgewekt. U hebt geen deel aan de verlossing als u hier niet helder over bent. Dat is volgens Handelingen 17 vers 18 ook de samenvatting van de prediking van de apostel. Als je het heel kort wil zeggen, wat preekte zij? Jezus en de opstanding. En dat de Heer, dat Jezus de Heer is. Is, zo zegt Lloyd-Jones, niet alleen een wachtwoord in de oude kerk. Het is oneindig veel meer dan dat. Het is een verbluffende, een geweldige uitspraak. Die samen met de verwijzing naar zijn opstanding het hele christelijk geloof samenvat. Jezus is Yahweh. De Kyrios. Dat is de vertaling van Yahweh in het Oude Testament. Het is die naam waardoor de Heer zich persoonlijk te kennen gaf. En zoals de Heer ook gekend wil zijn, ik ben die ik ben erbij. Ik ben die ik was, ik ben onveranderlijk. Ik ben dezelfde voor jullie als voor Abraham, Isaac en Jacob. Jezus is Yahweh. Een christelijk geloof. Gaat geheel over zijn persoon. De persoon. Door wie alle dingen geschapen zijn. Hij is God. En hij is als het woord van God vlees geworden. Dat is wat de ware christen gelooft. Het gaat niet om een fijn gevoel. Een gevoel van liefde. En acceptatie door andere mensen. Het gaat niet om vriendelijkheid en goedheid. Het gaat ook niet om in te gaan tegen het goddeloze gedrag van anderen. Nee, het gaat om het directe geloof aangaande deze persoon. En dat beleidt het geloof. In hem woont heel de volheid van God lichamelijk. En dat Heere zijn van Christus sluit ook andere dingen in. Door hem zijn alle dingen geschapen en bestaan alle dingen. En daarom zo erg als er aan de schepping door de Zoon zo getornd wordt. En het is door deze Christus dat God de hele kosmos gaat herstellen. In de oorspronkelijke toestand zoals God alles gemaakt heeft. En waaruit alles en alle gevallen zijn door de zonde. Jezus is Here. Dat is wat we geloven. Daarom zijn we hier in zijn huis. En dit verkondigen we aan de wereld. Jezus is Heer. En zonder dat is er geen christelijk geloof en is er geen christendom. En wie dit niet gelooft, heeft met Christus en het christelijk geloof niet te maken. Het christelijk geloof begint niet met een gevoel, maar wat de waarheid is. Met de waarheid. En het beamen van die waarheid geeft een onuitsprekelijk gevoel van aanbidding, van liefde, van vrede, van vreugde. Onuitsprekelijke vreugde. Onze hele positie hangt af van deze ene persoon. Deze historische persoon en wat hij gedaan heeft voor de Vader. En daarin voor ons. Zo hebben de apostelen de heilsfeiten gepreekt. Jezus is de Heere. De Heere der Heerlijkheid, de eeuwige Zoon van God. In hem woont de volheid van God lichamelijk. Dat is zo in de moederschoot van Maria. Als hij door de Heilige Geest het lichaam krijgt toebereid. En groeit zoals wij gegroeid zijn. Dat is hij zoals die licht in de kribbe van buiten ontleden. Maar in hem woont de volheid van God lichamelijk. Dat is als hij opgroeit als 12-jarige, moet ik niet zijn in de dingen van mijn vader. En dat is ook als op zijn 30ste, als hij in dienst treedt officieel. En een Johannes de Doper komt en zegt, mij past van u gedoopt te worden. En Johannes terugdeinst, ik ga Jezus niet net als de andere Joden op één hoop gooien met de heidenen van de proselietendoop. Nee, zegt hij, ik ben niet eens waard de schoenriemen te ontbinden. Als er gedoopt moet worden, moet u mij dopen. Nee, zegt Jezus, mij past alzo alle gerechtigheid te volbrengen op één hoop. Met de heidenen, maar God verheerlijkend. En dat bevat ook mijn tweede deel. Met uw hart gelooft u dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Dat is kardinaal voor het christelijk geloof. En die wordt ontkend, die waarheid, door velen. Die zich christen noemen, hoogleraren in de theologie, kerkmensen, dat gaat er bij mij niet in. Maar wie dat niet gelooft, is geen christen. En hij heeft als christen ook niets te verwachten, leest u 1 Korinthe 15 maar. Maar de apostelen geloven radicaal en totaal de werkelijke lichamelijke opstanding van Jezus Christus. Paulus heeft hem ontmoet. Hij dacht dat hij dood was. En nu verkondigt hij met de andere getuigen de opstanding van dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. En als Christus niet was opgestaan, is ons geloof ijdel. Maar Christus is opgestaan om onze rechtvaardigmaking. Slot van Romeinen 4. En zo is bewezen dat hij de Heere der Heerlijkheid is. En zo zet Paulus de toon aan het begin van de Romeinenbrief. Die toon heeft hij gelijk gezet. Ik ga terug naar het begin van de brief. Romeinen 1, vers 3 en 4. Wat lezen we daar? Daar lezen we van zijn zoon, die geworden is uit het zaad van David. Naar het vlees. Die krachtig bewezen is te zijn de Zoon van God. Naar de geest der heiligmaking. Uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. Jezus is de Heere. En het ultieme bewijs is zijn opstanding. Zijn opstanding niet aan het einde der tijden als alle doden zullen opstaan. Maar daar in Israël, waar hij stierf op vrijdag, en voor zondersgang begraven werd op vrijdag, op zaterdag in het graf lag. Maar de eerstvolgende eerste dag heeft God hem levend gemaakt. Is hij opgewekt, is hij opgestaan. Om zijn gerechtigheid uit te delen. En God heeft met zijn opwekking al zijn woorden bevestigd. Hij is de zondeloze. Die leefde tot eer van de Heere. Hij is de zoon des mensen die straks komen zal in heerlijkheid. Maar waarom stierf hij dan? Omdat hij als de tweede Adam onze plaats innam voor God om genoegdoening te geven. om met zijn bloed verzoening aan te brengen. En zijn opstanding bevestigt de waarheid van 2 Korinthe 5. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En hen hun overtredingen niet toerekenende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Zo zijn we gezanten van Christus weer. Alsof God zelf door ons baden. Laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft nog gedaan, heeft hij tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden. Gerechtigheid van God in hem. Gemeente, het probleem zit niet in God. Wij vinden het moeilijk. Maar het probleem zit in ons. Dat is het moeilijke. Het onmogelijke. Dat we ons niet overgeven. Laat u verzoenen. Laat het aan u geschieden. Laat zijn, laat het tot u binnenkomen in uw mond en in uw hart. Dat Jezus alles volbracht heeft. De dadelijke gehoorzaamheid en de lijdelijke gehoorzaamheid. Hij heeft en de straf gedragen. En het leven van Adam geleefd. Er hoeft geen zucht meer bij. Hij heeft het ook uitgeroepen. Het is volbracht. Het is volbracht. Er is ontbreekt niks meer. Want als er ook maar één zucht oprechte zucht van mij bij moest, één oprechte traan. Bunyan in zijn heilige oorlog als meneer natte ogen komt voor Emmanuel. Wat is je naam? Ach, zegt hij, ze hebben mij meneer natte ogen genoemd. Maar er zit nog zoveel modder in mijn traan. Als er één oprechte zucht bij moest, was het eeuwig verloren. Het is volbracht. En God bevestigt dat woord. Als Christus de geest geeft. Het dendert er aan alle kanten uit. Die dikke buitenste duisternis op Golgotha wordt door het licht vanuit de hemel van een gescheurd. En de aarde beeft. En er zijn ontslapen heiligen opgewekt die na zijn verschijning pas verschenen zijn in Jeruzalem. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven naar beneden. God wacht er geen uur mee. Om te bevestigen dat het werkelijk volbracht dat God heeft gedaan. Wat wij in eeuwigheid niet kunnen. En voor Christus bevestigt hij de opstanding in de opstanding in de vroege morgen van de paasmorgen. En zo geloven we met ons hart. God heeft hem uit de doden opgewekt. En dat verkondigt mij. Dat Christus al onze vijanden heeft overwonnen. Hij heeft de vijand verslagen. De slang de kop vermorzeld. Alle vijanden overwonnen. We geloven dat God Christus uit de doden heeft opgewekt. En zo geloven we ook de uitstorting van de Heilige Geest en behoeven van de kerk. Want hij heeft geleefd ook in dat vertrouwen dat als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zou hebben, zaad zou zien, maar ook dat de Vader zijn geest zou geven. De verhoging van Christus hangt direct samen met zijn vernedering. Geliefde, dat is wat wij geloven en beleiden. En dat geloof maakt een christen tot een christen. En zo beleiden wij met onze mond. Dus niet lippentaal, maar het moet naar buiten. De Heere Jezus is Heer. En we geloven met ons hart dat God hem uit de doden heeft opgewekt. En in en door dat geloof alleen zult u zalig worden. En zo verwachten we hem op de wolken van de hemel. Hij heeft gezegd tegen Caiaphas: maar ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. Ja, de ware christen zegt hetzelfde als die enige heilige katholieke kerk van waar hij komen zal. Om te oordelen de levenden en de doden. We verwachten hem werkelijk. En we weten het zal werkelijkheid worden als de bezuinigen. En dan zullen alle die hun eigen gevoel tot uitgangspunt hadden en alleen geloven wat ze uit zichzelf kunnen geloven, aan de grond genageld staan en voor eeuwig geoordeeld worden. Niet omdat ze niet mochten komen, maar omdat ze hun verstand niet kinderlijk wilden onderwerpen aan de waarheid van God en zo niet gewild hebben dat die koning over hen zijn zou. Hij komt zijn witte rechterstoel op zijn witte rechterstoel om het oordeel uit te voeren en het vonnis uit te spreken. En alle die zich niet hebben overgegeven aan zijn geloof gaan eeuwig onder. Maar degene die hem hebben lief gehad, wat is dat een wonder. Op het ogenblik dat de bezuin gaat, worden de graven geopend en in heerlijkheid de doden opgewekt die in Christus gestorven zijn en in hem alles zagen en hadden. En ze komen uit het graf, niet onder de grond en onder de stof, maar in heerlijkheid. En dan wij die er leven in een ogenblik vernieuwd, hem tegemoet. Weet u, dan wordt dat gebed vervuld wat bij uw doop gebeden werd. Geef dat zij straks zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus verschijnen mogen. U bent niet bevende, niet bang. Het is geen examen waarvan u niet weet hoe het afloopt. U uiterlijk laat zijn heerlijkheid zien. Hem gelijkvormig met hem verheer. Wat zal dat groot zijn. En dan komt zijn eeuwig koninkrijk. Alle doden die in Christus ontslapen zijn. En geliefde, ook degene die op zee gebleven zijn en nooit aangespoeld of gevonden. En de zee gaf haar doden terug. Om samen gelijk te zijn. Dat is het doel waar God aan werkt. Wat? Dat we het beeld vertonen van zijn enige geboren zoon. Volmaakt. Zonder zonde. Zonder tekort waar ik nou zo vaak mee top. Hem gelijk in alle eeuwigheid. Wat zal dat groot zijn. Wij geloven geen fabels. Maar de feiten die geschied zijn. De heilsfeiten. Wat God gedaan heeft. In, met en door Jezus Christus. Halleluja. Amen.